Goedemorgen allemaal. Goed dat we hier bij elkaar zijn, dat u er bent. En we gaan een nieuw jaar in en ik wens u allemaal een heel gezegend, mooi nieuw jaar. Met dat God voorziet in uw leven, in alle dingen die u nodig hebt. En dat u ook mag groeien. In ons jaarthema, Growing Strong. Dat we mogen wortelen in God, mogen vrucht dragen. En daar willen we vandaag ook wat over delen. Weet u, als zo'n nieuw jaar, hè, we zijn met elkaar op reis en krijgen weer 365 nieuwe dagen. En misschien hebt u het afgelopen jaar wel eens heel pittig ervaren. Ja, er waren veel dingen die niet door konden gaan. Ja, misschien ook wel in uw persoonlijk leven met een bedrijf of in uw gezin. Dat er dingen waren waar u mee aan de gang moest en waar het niet makkelijk was. En we hebben eigenlijk vandaag boven deze dienst gezet. God kroont het jaar met zijn goedheid. U kroont het jaar met uw goedheid. En ons jaarthema, welzalig de man die niet wandelt, uit Psalm 1, dat we mogen worden als die boom. Dat zegt ook van, welzalig zijn we, gelukkig zijn we als we wandelen met God. Als we in zijn wil gaan, op zijn weg gaan. En ik geloof ook dat God ons jaar dan wil kronen met die goedheid. En dat we elke keer opnieuw mogen ontvangen van hem datgene wat we nodig hebben op het juiste moment. Misschien niet datgene wat u verwacht of niet datgene wat u zelf had bedacht. Maar God voorziet wel en hij is goed. Hij is een goede God, hij zorgt voor ons. En ik heb die tekst uit Psalm 65, vers 12 tot 14, wil ik met u lezen. Er staat, u kroont het jaar met uw goede gaven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden in de steppen druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel. De weiden kleden zich met kudde en de dalen tooien zich met graan. Ze zingen en juichen elkaar toe. Ja, als we dat zo lezen, dan denk ik dat we allemaal zeggen, ja, amen, dat willen we voor ons leven. Ja, dat God voorziet, dat God geeft in overvloed, dat we mogen ontvangen van hem. En gelijkertijd zie ik dat het gaat over waar God wandelt. En waar wandelt u dit jaar? We zijn met elkaar op reis en ieder maakt zijn eigen reis. De ene een korte reis, de andere een lange reis. Maar we gaan als het goed is met God. En we moeten ook leren om op zijn weg te gaan. En niet onze eigen weg te gaan, niet de zijweggetjes in te gaan. Maar met hem op te trekken. En ik geloof dat hij dan wil kronen met goedheid. Dat hij dan de dingen wil geven die we nodig hebben. Als we dicht bij hem blijven, als we in zijn spoor blijven gaan. En ik werk in de verslavingszorg. En de eerste groep waar ik mee werkte was een mannenbehandelgroep. En wij, elk moment, als we een groepsmoment hadden gehad, dan zeiden we daarna de Serenity Prayer. Dan maakten we een kring met elkaar. En dan werd dat hardop gezegd. En sommigen echt uit het diepst van hun ziel riepen ze tot God. Want ze hadden God keihard nodig op dat moment. En ze zitten daar niet voor de lol. En dat maakte altijd diepe indruk op mij. Dat ik dan die mannen dat hoorde zeggen. En dat dacht, oh ja, we moeten met elkaar gaan. En aan de ene kant willen we dat God ons leven kroont. En aan de andere kant, wat is onze inbreng dan? Zijn wij dan op die weg met God? Zijn wij dan in dat spoor van God? En dan hebben we eigenlijk, als we dat willen, hebben we deze drie dingen nodig. Dan hebben we nodig Dat serenity is kalmte. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen overgave. We moeten leren om dingen die we niet kunnen veranderen over te geven aan God. En aan de andere kant is er moed nodig en wijsheid. Maar ik wil eerst ingaan op die kalmte, die overgave. Weet u, heel veel tijd, van mij in ieder geval, en misschien ook wel van u, gaat verloren aan het bezig zijn met dingen die ik niet kan veranderen. Ik weet niet of u dat ook hebt, dat u denkt of bezig bent met allerlei grote vraagstukken waar u eigenlijk niks aan kan doen. En soms ook misschien wel met anderen bezig zijn. Dat we kijken in de levens van anderen en denken van, oh ja, daar zou wel wat aan te verbeteren vallen. En ik moest daaraan denken, denk ik, ja, waarom vraagt God overgave van ons? Omdat we zelf niet de wereld in onze hand hebben. God staat boven de tijd, die heeft alles in de hand. En sommige dingen mogen we overgeven aan hem, mogen we bij hem laten. En hoeven we onze tijd niet mee te vullen. We hoeven onze tijd niet te vullen met wat een ander doet of zegt. We mogen onze tijd vullen met hoe wij ons leven kunnen veranderen. En die overgave is belangrijk, dat we dat leren. Nou, daar kan je ook in doorslaan. Ik had bij de Hoop een man, die was tot bekering gekomen bij de Hoop. Geweldig. Maar die had alles, dacht hij van, nou, ik leef helemaal in de overgave. En hij zou naar huis gaan. En hij had een mooi huisje. Hij zei, ja, alleen mijn ruit is kapot. Dus ik zei, nou, moet je misschien wat gaan regelen. Nou, zegt hij, ik ben ervoor aan het bidden. Ik ben aan het bidden dat die ruit gemaakt wordt. En ik zeg, nou, ja, ik zeg, ik heb Jezus nog nooit een ruitje zien maken. Ik zeg, maar misschien heb jij meer geloof dan ik. En toen begon hij te lachen. Ja, zei hij, ik moet het ook gewoon gaan regelen. Ik moet ook gewoon leren om mijn dingen op te pakken. En weet je, we kunnen soms doorslaan in het de dingen overgeven. Hè? Gewoon maar met de deken over ons hoofd thuis gaan zitten. We mogen ook aan de gang gaan. Hè? Het moet in balans zijn met elkaar. En dan komen we op dat tweede. De courage. De moed om dingen aan te pakken. De moed om dingen om met dingen aan de gang te gaan. Weet u, het valt niet altijd mee als je dingen in jezelf ontdekt die veranderd moeten worden. Dat je denkt, oeh, daar kan ik wel mee aan de gang. Of in je gezin. En dan vraagt het moed om dingen beter te pakken, om dingen aan te pakken. En die overgave en die moed, die mag in balans zijn met elkaar. Weet je, je mag leren om te weten van, hé, maar daar heb ik grip op, daar mag ik wat gaan doen. En ik geloof dat God je daarin moed wil geven. Dat God je daarin wil inspireren om dingen beter te pakken. En dat derde komt er dan eigenlijk bij van wisdom. Wijsheid hebben we nodig. En eigenlijk om die eerste twee goed te kunnen doen in ons leven, hebben we wijsheid nodig. We hebben wijsheid nodig van, hey, waar gaan we onze tijd in steken? Waar gaan we ons mee bezighouden? En we hebben de Heilige Geest daarin nodig. Als we kinderen van God zijn, dan mogen we weten van, hey, hij vult ons met zijn geest. We mogen leven met zijn Heilige Geest. We mogen weten wat hij van ons vraagt. Weet u, over u en mij ligt een bestemming. Er liggen dingen klaar voor u om te doen. Klaar voor u om te delen met anderen. En dan hebben we wijsheid nodig van, hey, waar mogen we dat doen? En waar niet? Waar moeten we gewoon ons mond houden? En gewoon op de achtergrond zijn. Weet je, dan mogen we dat leren met elkaar. En weet u, het mooie is als we gevuld worden met de Heilige Geest. Als we daaruit leven, dan is ons glas niet meer half vol of half leeg. Dan stromen we gewoon over. En dan wil de Heilige Geest zoveel geven dat we ook uit te delen hebben. Dat we zelf gevuld worden, dat we zelf onze dingen op orde mogen maken. Maar dat we ook iets uit te delen hebben aan die ander. En ik geloof dat we daar ons het komende jaar naar uit mogen strekken. Dat we mogen zeggen van, ja, Heer, leer ons dat. Leer ons dat volle leven. Aan de ene kant die overgave, we hebben u nodig. We kunnen het niet zonder u. En aan de andere kant gewoon, hé, maar wat kan ik wel? Waar ben ik toe geroepen? Weet je, we moeten het met elkaar, bijvoorbeeld deze gemeente alleen al. We moeten het met elkaar doen. We zijn allemaal nodig om die gemeente draaiende te houden. Om dingen uit te kunnen delen aan anderen. Hebben we elkaar nodig. En ik geloof dat we dan echt wat mogen bouwen met elkaar. Voor ons eigen leven, maar ook voor die ander. En dat we met elkaar mogen groeien. Mogen wortelen in God. En dan mogen we vrucht dragen in elk seizoen van ons leven. En nou, u kent waarschijnlijk uit Galaten 5 de vrucht van de geest. Dan mag die uit ons leven komen. De liefde, de zelfbeheersing, de zachtmoedigheid. Het geloof, de trouw. Weet u, en dat heeft deze wereld nodig. Dat hebben we zelf nodig. Maar het mag uit uw leven komen als we gewoon met God gaan leven en met God gaan wandelen. En dan geloof ik dat hij ons jaar wil kronen. Dat hij ons goede gaven wil geven. Dat hij ons wil helpen in de diepte van ons leven. Dat hij ons wil helpen daar waar we tegen dingen aanlopen. Daar waar we misschien wel kampen met gezondheid, met allerlei dingen die het leven kunnen raken. Dan mogen we weten dat hij ons draagt, dat hij ons voor ons zorgt. En we zaten van de week naar een programma te kijken. En daar werd een antieke stoel opgeknapt. De stof werd er afgehaald en die stoel werd gewoon behouden. Die werd gebruikt. En hij werd helemaal opnieuw bekleed. Bekleed met mooie nieuwe stof. De naadjes werden mooi gemaakt. Elk detail werd opnieuw mooi gemaakt. En ik werd erdoor geraakt. Ik dacht, zo is God met ons leven. Hij gebruikt de dingen die we in ons leven hebben. Die erin gelegd heeft, erin geschapen heeft. Die gebruikt hij en daar trekt hij een mooie nieuwe hoes overheen. En dan mogen we opnieuw stralen. En ik hoop dat u dat ook voor het komende jaar mag ervaren. Dat God met uw leven bezig is. Weet u, we zijn hier niet voor niets. We zijn geplaatst in deze tijd met een reden. En ik hoop dat u met mij en met ons gaat meegaat daarin. Dat we mogen ontdekken wat God voor uw leven heeft. Wat God door uw leven heen wil doen. En ik wil u echt zegenen daarin. Dat u dat mag ontdekken dit jaar. En nou, Danny gaat nog verder over het onderwerp wat vertellen. Maar zegen voor u.
Ja, het is een goede gewoonte om de eerste... Ik zet hem iets harder. Goede gewoonte om de eerste zondag van het nieuwe jaar dat we allebei wat delen. En ik was geraakt door de tekst waar Margot kwam. U kroont het jaar met uw goedheid. En met Serenity Prayer. En ik wil eigenlijk met u kijken waar we dat ook in de Bijbel terugzien. En ik wil graag met u naar een trouwerij toe. Johannes 1 vanaf vers 52. Mag u even met mij opzoeken. Ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft. Dan pak ik ondertussen even mijn water. Om zo nu en dan de keel te smeren. We zien daar een heel bekend verhaal. Het is de eerste wonder wat Jezus doet. En daar staat het volgende in Johannes 1 vanaf vers 52. En op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Vindt u ook dat deze zin een beetje lelijk klinkt? Je denkt, waarom zegt hij dat nou? Waarom doet hij dat op deze manier? Van eigenlijk mooi, in een andere vertaling staat het beter en dan klopt hij ook beter. Daar staat, vrouw, ze zegt dan, er is geen wijn. En dan zegt hij, vrouw, wat heeft dat met mij te maken? Want mijn uur is nog niet gekomen. En dan klinkt hij veel logischer. Dan is het veel logischer wat er staat. Jezus staat niet zijn moeder af te kammen. Maar hij vraagt eigenlijk aan haar. Hey, je ziet geen wijn. Wat heeft dat met mij te maken? Want mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars. Wat hij ook tegen u zal zeggen. Doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. Zij vulden ze tot aan de rand en hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het wel, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden hem. Eigenlijk een beetje een raar verhaal. Een feest en er is geen wijn meer. En dan gebeurt er iets. Het is een beetje dat u op een verjaardag zit. En het is gezellig. En op een gegeven moment worden de glazen niet meer gevuld. Er komt niemand meer langs om te zeggen, wil je nog wat drinken? De bak met frikadellen is leeg. En er komen geen nieuwe meer in. Het laatste beetje chips is uit de bakken geschraapt en het wordt niet meer bijgevuld. Welk teken geeft dat u? Dat je naar huis moet. Het is het einde van het feest. Dat betekent, het stopt hier. Tijd om naar huis te gaan. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt op dit feest. De wijn stopt. En eigenlijk, als er niets gebeurt, concludeert dus iedereen, het feest is voorbij. En wat doe je dan? Of je gaat naar huis, of je zoekt een ander feest. Toch? Om door te gaan. Maar je gaat in ieder geval weg waar je was. En dat raakte me. Want als we daaraan denken, is mijn vraag, wat als de kerk geen wijn meer heeft? Wat als in de kerk van Jezus de glazen niet meer gevuld worden? Wat doen mensen dan? Die gaan naar huis. Of op zoek naar een ander feest. Daar hebben we een mooi woord voor in de afgelopen jaren. Dat noemen we ontkerkelijking. Maar het zegt eigenlijk dat er geen wijn is. Dat de wijn op is. En ik zou eigenlijk met u daarover na willen denken. Wat gebeurt er als de kerk geen wijn meer heeft? En dan verliest de kerk zijn kracht. Dan verliest de kerk zijn aantrekkingskracht. En dan kijken we met elkaar terug naar wat een mooi feest was. De frikadellen waren lekker. Het was lekker eten. Het was lekker drinken. Het was mooi. En dat is soms ook hoe de kerk in elkaar is gaan zitten. Dat ze gaan spreken over wat er mooi was. Over wat God ooit gedaan heeft. En dat we moeten terugkijken naar de kliekjes van wat ooit gebeurd is. En de mooie herinneringen. Maar de wijn van vandaag is op. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Op dit feest bij Kana, wat zouden de dienaren hebben gedaan toen de wijn op was? Dan is er paniek. En ik denk dat een van de dingen die ze deden was, ze zochten op een natuurlijke manier een oplossing. Hebben we nog ergens wat water? We gaan in ieder geval vertellen dat er nog komt. We proberen het allemaal maar in goede banen te leiden en het probleem een stukje te verdoezelen. En soms hebben we dat als kerk ook geprobeerd. Met onze programma's. Met nog mooier, nog beter, nog creatiever. En begrijp me goed, ik geloof in creativiteit. En ik geloof in dat het mooi mag en goed mag. Maar het mag nooit de plaats innemen van de wijn van het feest. Dus we mogen creatief zijn. Maar het belangrijkste is de wijn er. Is Jezus zelf aanwezig op het feest. Zodat we niet op natuurlijke wijze mensen proberen binnen te houden. Mensen proberen te binden. Het goed proberen te doen. Dat mag. Maar het allerbelangrijkste is de wijn er nog? Vloeit de wijn nog van Jezus in zijn kerk? Anders loopt de kerk leeg. Het mooie is dat je Maria iets anders ziet doen. En dat raakt me. En daar kom ik eigenlijk ook terug bij die serenity prayer. Wat doet Maria als de wijn op is? Zij gaat naar Jezus. En ze zegt eigenlijk, Jezus, er is hier een situatie waar ik geen invloed op heb. Waar ik niets mee kan. Ik kan niet aan wijn komen. Ik kan geen wijn maken. En eigenlijk komt zij tot het eerste punt van de serenity prayer. Die overgave, dat diepe verlangen naar Jezus toe. Ik kan hier niets, maar u kan hier alles. En ze komt tot het moment van overgave naar Jezus. Weet je, en in het Nederlands staat er inderdaad kalmte. Maar dat is niet het goede woord, want daar zit ook het voor een beetje berusting in. Zo, het is wat het is. Terwijl Maria berustte niet in wat er gebeurde. Maar ze probeerde het ook niet in het natuurlijke op te lossen. Maar Maria had wel zoiets. Dit gaat ons niet gebeuren. dit gaat ons niet gebeuren, dat het blijft zoals het nu is. Alleen ze besefte ook, zelf krijg ik het niet voor elkaar. En haar overgave komt naar Jezus toe, zegt: Jezus, u moet iets doen. Zo gaaf om dit ook in haar leven te zien, de overgave. En dan zegt Jezus: wat heeft dit met mij te maken? En eigenlijk zegt Maria dan: alles. Want ik kan het niet, maar u kan het wel. En ze zet eigenlijk aan bij Jezus. En dat raakt me. Jezus zegt dan: want mijn uur is nog niet gekomen. Het is nog niet de tijd. En toch gebeurt het wonder. En dat raakt me ook in dit stukje. Het betekent dus, Maria wist de tijd naar voren te halen. Heb je daar wel eens over nagedacht bij dit stukje? Maria wist de tijd naar voren te halen. Iets wat nog niet de tijd was, wist zij in het nu te brengen. Hier zit een geheim in. Als we dit pakken. Onze overgave, ons roepen, ons verlangen naar God, waar wij het niet kunnen, maar waar we als het ware aan zijn deur kloppen, kan ervoor zorgen blijkbaar dat dingen die God in de toekomst gepland heeft, in het nu gaan plaatsvinden. Jij en ik hebben dus ook ergens het vermogen om Gods tijd te versnellen. Dat bedoel ik niet uit een soort kracht van, nou, dat doen we even, dat regelen we even. Nee, maar als ons hart naar God uitgaat, gebeurt er iets in het hart van God. En kunnen we dus ook de tijd naar voren halen. Dat is een diep geheim over na te denken. En het is ook een diep geheim. Beseffen we dat als kerk? Beseffen we dat als gemeente? Beseffen we dat als christen? Dat jou en mijn serenity iets kan doen waardoor God eigenlijk eerder gaat bewegen dan gepland. Want Jezus gaat dan bewegen. Maria weet het uur naar voren te halen. En er komt ook betere wijn dan daarvoor. Andere wijn dan daarvoor. Maar het begint bij één vrouw die besluit niet naar huis te gaan en het feest te verlaten. Te denken, ik heb thuis nog wel wat lekker staan. Maar zegt, dit ga ik niet laten gebeuren. Wat als de gemeente van Jezus vandaag die houding gaat hebben? En gaat roepen naar God. Dan gaat iets gebeuren, komt er nieuwe wijn. Tweede in de Serenity Prayer is courage. En hier wordt wat moed gevraagd. Want Maria zegt tegen die bediende: doe wat hij zegt. Dan horen wij dat ze de vaten moeten vullen. Vinden we allemaal mooi. Dan zien we mooie volle vaten. En we weten ook dat het wijn wordt. Maar het was echt bizar wat Jezus vroeg. Het was echt raar. Zeker als je in het Joodse denken komt. Als we dat nu even in deze tijd zouden plaatsen. En ik zei vanmorgen al, ik ben Jezus. Maar dan bedoel ik dat niet als dwaling, maar even als voorbeeldje. Stel dat ik Jezus ben en mijn goh is Maria. En die komt naar mij toe en die zegt, nou joh, Danny, de wijn is op. Zeg, weet je wat je doet? We hebben hier in de kerk allemaal wasbakjes. Dan stoppen we daar stopjes in. En laat je al die wasbakjes vollopen met water. Dus in de keuken waar we normaal afwassen, laten we vollopen met water. In het toilet waar iedereen net zijn handen heeft staan te wassen, laten we vollopen met water. Doen we een stopje in. En dan vullen we daar de glazen mee. En dan gaan we avondmaal vieren. Ik denk niet dat iedereen zo enthousiast reageert als dat wij normaal op dit Bijbelverhalen reageren. Zeg, dat gaan we doen. Dan zegt iedereen van, dat is goor. Getsy. Man, heeft net iemand zijn handen staan te wassen? Wat is er allemaal in die bak gebeurd? Dan moet je niet uit drinken of wat dan. Maar dit is precies wat Jezus zegt. Die vaten die daar stonden, die stonden daar voor het reinigingsgebruik. Dat betekende, als iemand aankwam, had hij daar netjes zijn handen in staan te spoelen. Misschien zelfs zijn voeten wel half meegewassen zo en het doekje er weer in. Daar waren die vaten voor. En dan zegt Jezus, vul ze met water. Ik had gezegd, laten we ze eerst 3 dagen ontsmetten. En vervolgens denken we er eens over of we die vaten gaan gebruiken, toch? In het denken van de Joden was dit, hoe kan hij dit met onreine vaten doen? Onrein. Is het niet opmerkelijk dat Jezus nieuwe wijn maakt in onreine vaten? Is het dus niet zo dat Jezus jou en mijn onvolmaaktheid wil gebruiken om toch zijn wijn te laten stromen? Dat is een mooie gedachte. Maar het vraagt ook moed. Het vroeg moed van die dienaren om dat te gaan doen. Ik denk dat er vast een dienaar was die dacht, als er iemand achterkomt dat ik hier nu uit gewoon een soort voetenwasbak water sta te tappen in een glas en ik dat naar de ceremoniemeester breng, mijn carrière is over. Er was moed voor nodig om dat te doen. Om uit te stappen en er mee te gaan uiteindelijk naar die ceremoniemeester toe. Weet u, er is moed voor nodig ook in ons leven. Om uit te stappen, ook als het anders loopt dan dat we gepland hebben, gedacht hebben. Als Jezus het anders doet dan dat je gedacht had hoe het moest. Als Jezus even niet in onze theologie past. Zoals hij op dat moment niet in de theologie van de Joden paste. Mag Jezus het anders doen? Er is moed voor nodig om dat te accepteren. Er is moed voor nodig. Jezus spuugde gewoon op de grond met het slijk, wrijft hij in iemands ogen. Er is moed voor nodig om te accepteren dat dat van Jezus is. Er is moed voor nodig om ook te accepteren wat God gaat doen. Vandaag de dag. Soms lijkt de wijn op in Gods kerk. Soms lijkt de wijn eigenlijk op zijn einde te lopen. En wat doen we dan? Gaan we naar huis en introduceren we deze tijd het woord pyjama-kerk? Zo lekker nog in je pyjama kijken. Ik weet niet of dat Gods bedoeling is op die manier. Ik ben blij dat het soms kon. Maar tegelijkertijd is het, willen we dit accepteren als onze standaard? Of willen we op zoek gaan naar die nieuwe wijn? Dus gaan we naar huis als het op is? Of gaan we naar huis als God ineens wat verder weg lijkt? En laten we de boel als het niet zo makkelijk meer gaat? Of zijn we als die bediende en proberen we op natuurlijke wijze van alles te doen? En uit eigen kracht dingen te doen? En dan proclameren we erop los om het voor elkaar te krijgen? Of hebben we het hart van een Maria en gaan we naar God toe? Zeggen, God, waar ik geen invloed heb, wat ik niet snap. Maar ik roep naar u, ik verlang naar u en ik geloof dat u iets kan doen. Hoe is het in jouw leven? Soms is het feest op zijn hoogtepunt. En soms bruist het even wat minder. Ken je dat? Soms in je eigen leven bruist het feest ook even wat minder. Ik zei ook vanmorgen, de afgelopen weken bruist in mijn leven het feest echt even wat minder. Dat je niet helemaal kan doen wat je wil doen. Je werk niet helemaal goed kan doen. Eigenlijk niet kan doen zonder stem. Dat is gelukkig wel wat beter. En dat je zoekt, God, wat wilt u doen? En ook dan soms moet zoeken in de teleurstelling. Weet je, we hadden de doopdienst en de week ervoor had ik echt op mijn hart denkt, oh God, ik geloof echt dat u mijn stem aan gaat raken en dat het zondag goed zal zijn. En ik bad daarvoor en ik proclameerde dat. En wat stond ik te stuntelen op die doopdienst. Want er was gewoon nog niks terug. En wat gebeurt er dan? Dan is voor je gevoel even de wijn op, moet ik heel eerlijk zeggen. En wat doe je dan? Denk je, ga je naar huis en zeg je, laat het maar zitten. Maar ik wil durven zeggen, God, u bent goed, ook als ik het niet snap. U bent altijd goed. En ik wil u zoeken, ik wil u volgen. En soms, weet je, dat is makkelijk als het feest bruist. Schenken we lekker bij. En het is soms wat lastiger als je God niet helemaal begrijpt. Alleen ik denk dat er wel een cruciaal punt is. Ben je de gast die van de bruiloft naar huis gaat? Of ben je de Maria die naar Jezus gaat? En dat laatste wil ik voor knokken, wil ik voor vechten. Want daar gebeurde ook wat. Niet zoals gepland en in een stelletje wasbakken. Maar er gebeurde wel wat. En ik denk dat dat onze uitdaging is, ook als ons feest even wat minder bruist. Maar gaan we naar huis en laten we het erbij hangen? Of gaan we overschreeuwen? En ik geloof dat dat dingen in evenwicht mogen zijn. Weet je, je kan gaan overschreeuwen zeggen, ik proclameer het en ik proclameer het. Ik zeg niet dat proclameren verkeerd is. Maar soms is proclameren ook over je eigen onzekerheid heen schreeuwen. Terwijl God dan soms zegt, hou nou gewoon even je mond en zeg hoe je voelt. En zeg gewoon even dat je ervan baalt. Nee, David ook, dus hoor ik al eeuwen, ik kan er echt mee dealen. En dan vanuit die heerlijkheid dat God ook weer geloof en rust en serenity kan bouwen in ons leven. We hoeven niet te overschreeuwen. We moeten naar Jezus toe gaan. En nogmaals, ik geloof echt, er gaat echt iets gebeuren met mij, met mijn stem. En ik geloof dat in onze gemeente iets gaat gebeuren. Dus het heeft niet met ongeloof te maken. Maar het heeft dat, wat doen situaties met ons? Drijven ze ons naar Jezus toe? Of brengen ze ons van Jezus af? En daarom serenity, courage en wisdom. Weet u, ik kwam een stukje tegen uit Psalm 23. Die kunnen we dromen, zo ongeveer. Maar dit stukje staat erin, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Er staat al, ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dit kennen we allemaal, en toch zit er iets heel mafs in dit stukje. Er staat, midden in een situatie waar allemaal tegenstanders zijn, zegt God, ik heb een dinertje voor je. Toch, dat staat er. Ik heb een dinertje voor je. Staat hier een tafel. Ik stel me dan voor, allemaal tegenstanders. En omheen zo'n romantisch tafeltje met een kaarsje erop, waar een maaltijd op klaar staat. Eten. Zit ik, eten? Komen allemaal tegenstanders op me af. Die situatie speelt er, die situatie. En dat gebeurt, dat gebeurt. Ik heb nu geen tijd om te eten. Ik moet het regelen, ik moet knokken, ik moet vechten, ik moet het voor elkaar krijgen. En God zegt, kom aan tafel. Kom eten. En toen was er zo door geraakt dat ik dacht, ja, God geeft ons ook de keuze in dat soort situaties. Wat doe ik? Ga ik bevechten? Ga ik knokken? Of juist in die situatie draai ik me om naar God en ga ik samen met hem aan tafel? En voed ik me met de dingen van hem? Voed ik me met zijn woorden, zijn gedachten, zijn dingen die mij juist helpen om het te hoofd te bieden? Soms zegt God tegen ons, stop even met strijden. Kom eten. Kom eten. En dat moeten we soms leren in ons leven. Serenity. De overgave. Bij hem komen. Waardoor opnieuw de courage, de moed kan ontstaan hoe je dingen het hoofd moet bieden. Nemen we plaats aan die tafel, want dan komt de olie. Dan vloeit de beker over. In plaats, als ik me voed met wat op de tafel staat, in plaats van dat ik vecht met mijn tegenstanders. En soms is het zo goed om te gaan herkennen, waar heb ik geen invloed op en moet ik naar Jezus toe. En daar komt die wisdom. En ik geloof dat de Heilige Geest wil komen in onze levens om ons veel meer naar Jezus toe te drijven. Veel meer het bij hem te gaan zoeken. Maar van daaruit ook in actie te komen. Margot zei het zo mooi, van het is het evenwicht tussen die twee. Het kan ook gemakzucht zijn om inderdaad alles over de schutting te gooien. En te zeggen, God regelt het wel. Dan zegt God, ja, dan had ik je wel zonder arme benen en gedachten geschapen. Als ik alles regelde. Nee, ik maak jou ook capable om dingen te doen. En dat evenwicht mag komen in ons leven. We hadden boven de tekst gezet, u kroont dit jaar met uw goedheid. Dat is onafhankelijk van wat er gebeurt. Ik geloof dat God dit jaar met goedheid kroont. Dat zelfs als het om mij heen of in mij niet goed gaat, God nog steeds goed is. Hij is goed. En dat is een anker om aan vast te houden. En te geloven, u kroont het jaar met uw goedheid. En dan hebben we met elkaar het verlangen dat in onze situaties, of in de feesten die misschien wat minder geworden zijn, of de wijn die wat minder stroomt, of in onze gemeente, uiteindelijk God gaat komen en nieuwe wijn gaat geven. Ik geloof daarin. Ik geloof dat dit het jaar ook van nieuwe wijn zal zijn die God gaat geven. Maar dit wordt ook het jaar van moed. Om met elkaar dan soms stappen te nemen en vaten te vullen waarvan we dachten, kunnen we dit wel doen? Mag dit wel? Moet het wel op deze manier? Zeg, we hebben de moed om het te doen. Waarom? Dat de Heilige Geest ons heeft laten zien welke stappen we moeten nemen. En dat is ook wat we met elkaar willen doen. En willen deze dienst eindigen met avondmaal vieren. Omdat alles begint en eindigt bij het kruis. Hij heeft alles gedragen aan het kruis en hij opent ook de weg door het kruis. En wat ik zo meteen wil doen, zeg ik wil een zegen vragen voor het avondmaal. En dan wil ik u uitnodigen om avondmaal te halen. En misschien samen of met iemand die je kent een moment voor elkaar te bidden. En het jaar van de ander te kronen met Gods goedheid. Zeg ik spreek over jouw leven de zegen van Gods goedheid uit. En dat er midden op de plek voor je tegenstanders een tafel zal zijn met een maaltijd. En dat God nieuwe wijn zal gaan geven in ons leven. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, ik geloof dat we dat zo nodig hebben in ons leven. Heer, en het raakt me dat we ook met elkaar de tijd kunnen versnellen. Heer, en niet door onze kracht of onze mooie woorden, maar simpelweg om naar tot u te komen met de dingen waar we zelf geen invloed op hebben. Ik zeg, Jezus, u bent nodig. En ik bid, Heer, dat we gemeente zullen zijn, Heer, die zal zeggen, Jezus, we hebben u nodig. Dat we daarvoor bidden, dat we daar naar zoeken. En dat we doorbraken zullen gaan zien, Heer. Heer, ik bid dat we de moed zullen hebben in onze persoonlijke levens, maar ook als gemeente, om uit te stappen en stappen te nemen. Heer Jezus, zo bid ik dat u aanraakt. Heer, in alles start en eindigt met het kruis. En dat is ook wat we vanavond of vanmorgen willen gedenken met elkaar. Heer, brood en wijn, uw lichaam en uw bloed. Heer, ik wil u danken dat u ons als onreine vaten, als het ware, wil gebruiken om uw wijn in te brengen. Heer, en dat kan door het kruis heen. Heer, en ik wil zo zegenen brood en wijn. En dat we ook een moment echt voor elkaar zullen bidden. Heer, en dit jaar 2022, dat u het zult kronen met uw goedheid over levens. En ik wil je uitdagen om zo de brood en wijn te nemen, voor de ander te bidden. Maar misschien ook zeggen, God geef me dit op mijn hart voor je. Dit is een gedachte die ik met je wil delen. En zo elkaar te zegenen. In Jezus' naam. Amen.